Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van zijn enige geboren Zoon, onze Heere Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Amen. Zo, het is nog maar vlak na Pasen eigenlijk. En het valt mij altijd op, ik weet niet hoe u dat heeft, maar wij leven altijd uitgebreid naar Pasen toe. Maar praktisch gezien leven wij over het algemeen niet naar Pasen toe, maar naar Goede Vrijdag toe. Het gaat altijd heel lang over lijden. En dat is ook heel kenmerkend en iets wat we ook vandaag de dag wel herkennen. Maar dan is het eenmaal Pasen en dan gaan we over het algemeen weer over tot de orde van de dag. Of is dat hier anders? Ik merk dat er tegenwoordig steeds meer allerlei bijzondere diensten worden georganiseerd in de week aan Goede Vrijdag. Hè. Dan is er een maandag dit en een dinsdag dat en een donderdag dat. En gaat zomaar door. En is Pasen. En is het afgelopen. En de vraag is of je, als je dan zo'n week doet om naar Goede Vrijdag toe te gaan, of je dat ook niet zou moeten doen na Pasen. Dus een week bij elkaar komen om nou te zeggen, wat betekent Pasen nou voor je? Dus vandaar dat ik in de zondagen na Pasen over het algemeen probeer ook Pasen nog een keer heel erg te benadrukken, maar dan gewoon heel praktisch. En nu. Pasen geweest en nu. Dus dat proberen we met elkaar te doen in deze avonddienst. En het thema koningschap van Jezus heeft daar ook alles mee te maken. Vandaar dat de meeste psalmen daar ook over gaan. Of dat het erin voorkomt. Het koning zijn van God. Koning zijn van Jezus. En zo is dat ook bij psalm 65. En daarvan zingen we vers 1, 2 en 3. We gaan ons geloof beleiden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen uit Psalm 45. Psalm 45 is ook zo'n koningslied. Waar je natuurlijk altijd wel eerlijk tegen elkaar moet zijn. Wij hebben een berijming van zo'n psalm. Er zijn allerlei woorden toegevoegd. Soms staan er dingen in die helemaal niet in de Bijbel staan. Of zelfs soms haaks op de Bijbel staan. Dat is helemaal zo met rijmen. En Psalm 45 zingt over de koning met een hoofdletter. Zie je dan in je psalmboekje staan. En zingt over de geest met een hoofdletter. Nou, de geest komt in die Psalm 45 helemaal niet voor. Tenminste niet op deze plek. En de koning met een hoofdletter is in Psalm 45 natuurlijk in de eerste plaats koning David. En daarvan uit, vooruit zien naar de Heer God en naar de Heer Jezus Christus. Dus je moet altijd wel eerst de letterlijke betekenis, dat is de kracht van Calvijn ook, hè, eerst letterlijk, Bijbel altijd eerst letterlijk nemen. En dan gaat het letterlijk over koning David. En in koning David gaat het over God, maar ook in bijzonder vaak over de Heer Jezus Christus. Dus in die zin kan je dan ook Psalm 45 als koningslied over de grote koning, de Heer Jezus Christus, ook zingen. En we zingen vers 1 en vers 2 aansluitend op de geloofsbelijdenis. Beleiden we ons geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. willen samen met elkaar bidden voordat we de Bijbel openen. En dan wil ik het gebed ook beginnen met psalm zijn, slot ook gebeden met die psalm 45. Laten we samen bidden. Mijn hart brengt een goed woord voort. Ik draag mijn gedichten voor over een koning. Mijn tong is een pen van een waardige schrijver. U bent veel mooier dan de mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. Gooit uw zwaard aan uw heup, o held. Het zwaard van uw majesteit en uw glorie. Rij voorspoedig uit in uw glorie. Op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid. Uw rechterhand zal u ontzagwekkende daden leren. Uw pijlen zijn scherp. Ze treffen het hart van de vijanden van de koning. Volken zullen onder u vallen. Uw troon, o God, staat voor eeuwig en altijd. Prachtige psalm, Heere God. We zien het als het ware het volk Israël zingen over hun koning David. Israël nog maar net begonnen aan het koningschap met alle ellende ook van dien. Israël met koning Saul achter zich en nu koning David. En dan klinken er ook prachtige psalmen, kinderen, psalmen van de kinderen van Korach. Net zozeer gezongen voor een koning als Salomo. Een psalm die over de koning gaat. Nogmaals, dan lijkt zo'n figuur als koning Salomo hier eigenlijk nog wel beter bij te passen. Een koning die recht spreekt. Een koning die eigenlijk al wat achterover kan leunen. Niet voor niets is zijn naam vrede. En de strijd lijkt gestreden te zijn. De koning kan nu echt koning zijn. En dan staan we vanavond stil ook bij uw koningschap vanuit 1 Koningen 15. Bij uw koningschap na Pasen. En in zekere zin is dat best verwarrend. Lopen er lijnen door elkaar heen. En bidden we u of u ook ons juist vanavond daarin wilt leiden door uw Heilige Geest. Het zijn woorden die ja, soms gesloten kunnen blijven. Of woorden die helemaal niet raken. Je bent bezig met hele andere dingen. Hele andere zaken na te denken. En dan zo'n woord na Pasen. En Heere God, soms voelt het ook helemaal niet alsof het na Pasen is. Want we hebben Pasen gevierd en we weten het is al lang geleden Pasen geweest. En toch, jij is er maar weinig veranderd in ons leven. En vallen we elkaar weer week op week behoorlijk tegen. En maken van het leven met u, ook week na week, ook vaak dieptepunt en hoogtepunt. Wat is er dan eigenlijk veranderd? Wil u vragen, Heere God, of u het ons duidelijk wil maken in deze dienst. Duidelijk door uw Heilige Geest. Raak ons aan, vervul ons, leid ons. U bent de God die uitlegt door uw geest. U bent de God die onze koning wil zijn. U bent de God die ons vasthoudt. Dwars tegen al onze zonden, dwars tegen al onze overtredingen, dwars tegen al ons falen in, bent u de God die in Jezus Christus steeds opnieuw weer in genade voorziet. Dank u daarvoor. Vader, wilt u dicht bij ons komen in deze avonddienst. Dat u ons echt zo aanraken. Dat je eigenlijk als je naar buiten gaat het nog weet. Ik was in de kerk en ik heb de woorden van God gelezen vanuit de Korinthebrief en ze waren ook voor mij. Heere, wilt u dat ook doen voor hen die thuis met ons verbonden zijn, middels de kerkradio? Zegen hen, de ouderen ook uit de gemeente, zij die om een andere reden meeluisteren. Wees ze nabij en zegen hen. Maar dat bidden we ook voor hier in de dienst. Uw leiding in het spelen op het orgel. Uw leiding in het dienen in de dienst, of we dat nu doen ook als koster, of als kerkraad, of als predikant. Of u zit om te luisteren of staan om te spreken. We zijn afhankelijk van uw leiding. Leid ons dan, Heere God. om Jezus Christus wil. Amen. Eén Korinthe 15 is een heel lang hoofdstuk. Een van de langste hoofdstukken uit de Bijbel. We gaan een gedeelte daarvan lezen. En vaak is het dan goed om een middengedeelte te pakken. Dat doen we dan ook. We gaan beginnen in vers 12. En we lezen tot vers 34. Psalm of 1 Korinthe 15 vanaf vers 12 tot en met vers 34. Het is wel ook een bijbelgedeelte dat erom vraagt om wat rustig gelezen te worden. Dus proberen ook in alle rust mee te luisteren, mee te lezen. Als nu van Christus gepreekt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. Als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als we alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de meest beklagingswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is er ook de opstanding van de doden door één mens. Want zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook alle in Christus levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, de nabi van Christus zijn bij zijn komst. Daarna het einde. Wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft ze niet gedaan. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voet heeft gelegd. De laatste vijand die ze niet gedaan wordt, is de dood. Immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, God, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, omdat God alles in alles zal zijn. Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden ze dan nog voor de doden gedoopt? Waarom lopen wij dan elke uur gevaar? Ik sterf elke dag en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus onze Heer. Als ik naar de mens gesproken tegen wilde beesten heb gevochten in Efeze. Wat voor nut heeft het dan voor mij als de doden niet opgewekt worden? Laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaal niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Word op de juiste manier nuchter en zondig niet. Want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit. Tot zover 1 Korinthe 15. Ik zei al, er komen best wel uitdrukkingen voor die in eerste instantie denk ik een beetje vreemd overkomen. Hè? Want als ik aan u zou gevraagd hebben bij de, stel dat ik wat eerder gekomen was, ik was nu wat later door alle drukte. Stel dat ik wat eerder gekomen was en ik had bij de ingang van de kerk gestaan en ik had gezegd, wat betekent het nou dat Paulus zegt, of dat Paulus het heeft over voor de doden gedoopt worden? Wat zou u dan gezegd hebben? Nu heeft u het allemaal gelezen. Neem aan, als je er een beeld bij hebt, het zijn geen beelden, woorden die je voor het eerst leest. Wat betekent dat dan? Voor de doden gedoopt worden. Word je dan gedoopt voor iemand anders? En waarom staat het dan in het stukje over het koning zijn van Jezus en over zijn opstanding? Nou, het zijn allemaal van die vragen waar we antwoord op proberen te geven vanuit dit Bijbelgedeelte. Als het gaat over de gevolgen van de opstanding van de Heer Jezus Christus, verwezen wordt naar de opstanding van de gelovigen en de gevolgen daarvan. Nou, we gaan daar met elkaar over nadenken. Dan gaan we ook eerst met elkaar zingen en ik denk op tijd dat ik nog de collectes moet afkondigen. Dus even kijken, we zitten op 15 april. De plaatselijke diaconie, instandhouding voor de eredienst, de tweede en de derde collecte voor het kerkgebouw. En daarna zingen we ook zo'n psalm over de koning, psalm 20 vers 1 en vers 3, psalm 20 vers 1 en vers 3. Het gebeurde alweer, denk ik, een jaar of 20 geleden. Zo snel gaat de tijd, hè, als je ouder wordt. Dat we 's morgens vroeg, nog in mijn vorige baan, een aanhouding moesten verrichten van iemand waarvan we verwachten dat hij wel wat tegenstand zou gaan bieden. En daarom dat doe je dat op zo'n moment op een beetje kwetsbaar tijdstip. Hè, als de meeste mensen nog in de meest diepe slaap zijn. En dat is over het algemeen 's morgens vroeg. Nooit midden in de nacht doen. 'S morgens vroeg zijn mensen het minst alert. Uur of 5, 6. Dan schijn je het meest vast te slapen. En we hadden voorgenomen dat we heel kort zouden aanbellen. En zo snel mogelijk zo'n ijzeren ram tegen die deur te zetten, zodat die deur eruit vloog. En dan naar binnen te gaan. En zo gebeurde dat. We stonden 's morgens vroeg in zo'n straatje, in zo'n volkswijk. Zo'n deur in zo'n appartement gebeuren. En we probeerden de deur open te krijgen. Heel kort aangebeld en vol proberen de deur eruit te krijgen. Nou, dat ging niet goed. Eerst met die ijzeren ram, dat ging niet. Toen dacht er een collega dat zijn voet wel in staat zou zijn om iets te doen wat die ijzeren ram niet kon. Dat was ook geen succes. Die moest vervolgens later zo'n even onder behandeling. Dus kortom, we leken eigenlijk 's morgens vroeg al vast te lopen. Totdat er één collega op het lumineuze idee kwam om te kijken of de deur al op slot zat. En u begrijpt het, hij was gewoon open. Dus we deden de deurklink naar beneden en we konden naar binnen. En die man werd aangehouden. En dat liep verder goed af. Zei het dat er wel natuurlijk wel wat aan materiaal betaald moest worden achteraf. Nou weet u, zo gaat het in het geloofsleven vaak ook. We proberen heel hard ergens binnen te komen, heel hard iets te bereiken, terwijl we onvoldoende in de gaten hebben dat de deur al geopend is. Of om het beeld van Pasen te zeggen, je kunt onderweg zijn naar de graftuin en je eindeloos zorgen maken over wat zal ik nou doen met die mooie sluitsteen, hè, die zo in die groef voor het graf is gewenteld. Wat, hoe zal ik dat doen? Hoe zal ik dat oplossen? En dan kom je bij het graf en dan blijkt dat die steen weg is. En hoeveel van ons zitten vaak niet, of zijn vaak niet bezig met zo'n steen weg te wentelen die eigenlijk door God al lang weggewenteld is? En de vraag die daarbij opkomt is: wat betekent Pasen voor je? Voor u, voor mij en voor jou? En het is natuurlijk mooi om, ja, op het moment dat we Pasen herdenken, want het is natuurlijk al lang geleden Pasen geweest, net zoals het al lang geleden Kerst geweest is en al lang geleden Pinksteren geweest is, om toch dan zo'n moment van het kerkjaar als het ware te gebruiken om die lading nog een keer extra te benadrukken. Dat natuurlijk eigenlijk vreemd is dat we maar een paar momenten van het jaar daar zo uitvoerig bij stilstaan. Maar dat wil ik dus met u doen. Kijken van, en wat zegt 1 Korinthe 15 dan over dat gedeelte, over je leven met Jezus, vanuit zijn opstanding. En om het ook praktisch te maken, ook voor jullie, hè, want 1 Korinthe 15 is best een lastig gedeelte om te lezen hoor, is het misschien praktisch om het beeld erbij te hebben van de Emmausgangers. Weet je nog dat beeld van de Emmausgangers, die enige in het evangelie van Lucas die met de rug naar Jeruzalem toe gaan staan? Er zijn eigenlijk maar weinig mensen die dat durven. Behalve de Emmausgangers, die gaan met de rug naar Jeruzalem staan en ze gaan van Jeruzalem vandaan. Ze gaan van Jeruzalem vandaan op het meest, op het moment dat het eigenlijk niet mocht, op het moment dat het paasfeest gevierd wordt. En het is zelfs zo in de Bijbel dat er een verplichting is om het paasfeest te houden. In het Oude Testament staat daar zelfs de doodstraf op, op het niet houden van het paasfeest. Dan moet je nogal lef hebben om het feest eerder te verlaten. Ik weet niet, zijn jullie wel eens eerder bij een feestje weggegaan, jongens? Of natuurlijk wel eens gedaan? Dat u halverwege het feest weggelopen bent? Komt meestal omdat je het niet zo op je gemak voelt, hè? Verkeerde muziek gedraaid of zo, dat is me ook wel eens overkomen. Dat heb je ook weer als je wat ouder wordt, hè? Dan zie je sommige muziek wat minder zitten meer. En dan ga je eerder weg. Deze mensen gaan eerder weg. Want ze maken paasfeest niet meer mee. En ze zeggen, ja, maar het is toch Pasen geweest? Israël is toch bevrijd vanuit Egypte? Daar word je door God toe opgedragen om dat te vieren. En God vraagt niet aan mij of aan jou of aan die emmersgangers. Mensen, ga nou Pasen vieren op het moment dat je je bevrijd voelt. Nee, je bent bevrijd. En of je dat nou wel of niet voelt, de opdrachtligger, vier het. Maar ja, wat doe je dan als Jezus gestorven is en alles lijkt op te houden? Dan behoor je inderdaad tot die enige in dat Lucas-evangelie die bij Jeruzalem vandaan lopen. Er is er overigens nog eentje, maar dat is in een gelijkenis. Weet u nog wie die ander is, wie in het Lucas-evangelie bij Jeruzalem vandaan loopt? Dat is een gelijkenis, dus niet echt gebeurd. Dat is de barmhartige Samaritaan. Dus in het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers. Dat kent u wel. Dat is die andere die bij Jeruzalem vandaan gaat. Je zou kunnen zeggen, als je bij Jeruzalem vandaan gaat, gaat het niet goed, loopt niet goed met je af. Ik denk dat dat bijbels gezien trouwens nog steeds zo is hoor. Als je Israël in de steek laat, als je niet meer bidt voor Israël, voor de vrede van Jeruzalem. Als je Israël niet meer op een hoge plaats hebt, ook in je gebedsleven, in je persoonlijk geloofsleven. Dat dan niet goed met je gaat als gemeente van God. Ook niet als kerk. Ik denk de kerk die Israël vergeet, is een kerk die gaat, die teneer gaat. Daar ben ik van overtuigd. Maar ja, dat zijn dan die emmersgangers, die mannen. Maar ik denk dat een heleboel gelovigen vandaag de dag dat ook doen. Met de rug naar Pasen toestaan. En misschien doe ik dat zelf ook wel eens. En wanneer sta je nou met je rug naar Pasen toe? En misschien als je niet meer leeft vanuit datgene wat op het paasfeest, en dan bedoel ik op het moment dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan, wat zich toen heeft afgespeeld en wat het voor ons betekent. Als je daar niet meer uit leeft, omdat je vaak, want dat is ook ons probleem, omdat je het niet meer ervaart. En wij hebben ergens in ons geloofsleven, daar kan je een preek apart over houden, maar ergens in ons geloofsleven is menselijke ervaring en menselijke bevinding en menselijke emotie is op een hogere plek haast gekomen als dat de schriften dat zijn gekomen. En sindsdien durven we ook wij dat, het heilsfeit te ontkennen. Want ja, wij voelen dat niet zo. Ik heb daar echt een heel bizar voorbeeld van meegemaakt ooit op bezoek. Toen was ik overigens nog geen predikant of zo, maar was ik op bezoek bij een oude mevrouw. En ja, die was menselijk wijs gesproken een beetje aan het einde van haar leven aan het komen. En ze lag ziek op bed. Ik zie het nog zo. In een verzorgingstehuis. Bed stond zo daar rechts in die hoek. En ik liep zo naar haar toe. Het was familie van me. Dus ik kwam daar hele andere redenen. Ik zei, hoe gaat het nou met je? Nou, ze dacht niet dat ze het nog lang zou leven. Ik zeg, ja, en dan, hè? Ga je dan naar God toe? Ben je dan bij hem? Nou, zegt ze, dat mag ik nog niet geloven. Zeg maar, als je gelooft in Jezus Christus, Zoon van God, dan ben je toch behouden? Staat toch in de Bijbel? En zei ze tegen mij, en het was iemand uit een hele behoudende kerk. Zo iemand die de neus ophaalt voor protestantse kerk in Nederland, hè, die heb je helaas. En zei tegen mij, en dat zit nog steeds in mijn hoofd gegrift. Misschien is dat wel een van de redenen waarom ik predikant eigenlijk ben geworden, realiseer ik me nu terwijl ik het zeg. Toen zei ze, dat staat er wel, maar Gods volk leert het anders. En dat vond ik eigenlijk verschrikkelijk. Ik denk, dus wat mensen ervaren, hoe mensen denken dat het er is, is op een gegeven moment op een hogere plek gekomen als het ware, als de openbaring van God zelf. En weet u, de grootste onzekerheid in het geloofsleven ontstaat daar waar wij onze gevoelens op de eerste plaats gaan zetten. Heeft gevoel en geloven dan niets met elkaar te maken? Ja, zeker wel. Zit er dan geen gevoel in geloven? Ja, zeker wel. Maar geloof rust niet op gevoel. Geloof gaat met gevoel gepaard. Geloof heeft uitwerking op het gevoel. Geloof doortrekt je gevoel. Maar het rust er niet op. En overal, je ziet het om je heen gebeuren. Overal waar wij de feiten uit de Bijbel, hè, die er gewoon staan, hè, met ons gevoel gaan meten, gaat het verkeerd. Dat heeft volgens mij ook alles met Paas te maken. En eigenlijk ook al met die gemeente van Korinthe. Waarin kennelijk wat discussie is over de opstanding uit de doden. Nou kan je dat aan twee kanten naar kijken. Je kan in de eerste plaats zeggen van, oké, de brief van Paulus aan Korinthe, die is geschreven, nou zeg maar een jaar of 50. Dus dat is ongeveer een jaar of 20 nadat de Heer Jezus is opgestaan. Nou, ze zijn wel erg snel aan het twijfelen gegaan, vindt u ook niet? Dat zou je kunnen zeggen. Je zou ook andersom kunnen kijken. Ik denk dat dat ook een punt is, dat je het ook gerust kan zeggen. Ja, maar weet u, gelovigen in die tijd hebben ook voor een groot gedeelte gedacht dat voordat ze zouden sterven, Jezus weer terug zou komen. Je ziet dat punt ook spelen aan het eind van het Johannes-evangelie, hè, met de woorden die tegen Johannes gezegd worden. Je ziet het in de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Paulus zelf maakt ook duidelijke opmerkingen in die richting. Het lijkt dat Paulus er ook heel duidelijk rekening mee gehouden heeft dat Jezus zou terugkomen al voordat hij het nog zou meemaken. Dus als er dan mensen uit de gemeente sterven en Jezus nog niet terugkomen, kun je wel voorstellen dat er een probleem ontstaat. Hè? Een denken ontstaat. Hoe zit het nou met die mensen die gestorven zijn? En hoe zit het nou met de opstanding? En op dit moment in de geschiedenis wordt nog niet, zoals vandaag de dag wel kan gebeuren, hè, wordt niet aan de opstanding van Jezus eigenlijk getwijfeld. Dat is niet het punt. Maar er wordt dus aan getwijfeld. Hoe zit het dan met ons? Oké, Jezus heeft de dood opgestaan, maar wij dan? En daarmee, en dat heeft Paulus feilloos door, daarmee wordt eigenlijk het fundament onder Pasen weggehaald. Want wat is dan nog de betekenis van Pasen? Wat is dan nog de betekenis van dat de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood als dat geen rechtstreeks effect meer heeft op ons leven? En dan komen we natuurlijk ook weer bij vandaag de dag. Want wat nou als u hier in de kerk zit en u hebt Pasen gevierd en u zegt eigenlijk eerlijk, als je eerlijk bent, ja maar Pasen heeft voor mijn persoonlijk geloofsleven niet zoveel te zeggen hoor. Ik heb meer met kerst, zoals pas iemand tegen mij zei. Dominee, ik heb eigenlijk ook veel meer met kerst. Dan komt Jezus naar de aarde en dan zijn we ook allemaal bij elkaar en warmte en licht. Misschien moeten we eens een keer kerst in de zomer gaan vieren of zo, dan is dat denk ik het probleem ook wat minder. Zoals in Australië of zo, hè, waar je gewoon kerst in de zomer viert. We zijn dan allemaal verbindingen gaan leggen die er natuurlijk helemaal niet zijn. Kortom, wat doe je nu eens als je gewoon zo'n heilsfeit eens bekijkt zoals het er staat en dan werkelijk voor jezelf zegt, wat betekent het voor mij? Dan weet ik, kijk, als je naar praktische geloofsvragen komt, staan ze ook in de catechismus. Dus ik zou aan u kunnen vragen, wat zegt de catechismus? En misschien dat hij met Pasen ook over catechismus spreekt, is dat nog gebeurd dit jaar? Nee? Nou ja, dan daar heb je drie antwoorden op de vraag waarom Jezus opgestaan is uit de dood. De catechismus heeft daar een hele praktische vraag voor. Wat heb je eraan? Wat nut het u in oud-Nederlands, maar in gewoon Nederlands gewoon, maar wat heb je eraan? Wat heb je eraan dat Jezus opstaat uit de dood? En een van die drie antwoorden die gegeven wordt, of eigenlijk twee daarvan, zitten in dit gedeelte ook verwoord. Wat heb je er voor je persoonlijk geloof aan dat Jezus is opgestaan uit de dood? Wat betekent het voor jou? En wat betekent het eigenlijk voor mezelf? En wat heeft dat dan te maken met die open deur waar ik het over had? Je zou kunnen zeggen, als Jezus opgestaan is uit de dood, dan heeft hij kennelijk de dood overwonnen. En dan zegt de Bijbel eigenlijk ja. Maar die dood is eigenlijk al overwonnen op Goede Vrijdag. Als Jezus aan het kruis uitroept, het is volbracht, dan is ook eigenlijk alles volbracht. Dan is de overwinning op de vijand rond. Waarom moet Jezus dan opstaan uit de dood? En waarom is dat zo belangrijk dat we zelfs het paasfeest daarover gaan vieren en daaromheen gaan vieren? En wat heeft dat dan te maken met die opstanding uit de dood? Wat heeft dat te maken met opstanding uit de dood van ons? Wat heeft dat te maken met het koning zijn van Jezus? Ja, dat zeggen we ook tegen elkaar. Hè? Jezus koning. Ik zie hier niet die symboliek. Dat is het voordeel ook van een wat modernere kerk. Maar je hebt van die kerken waarin die symboliek heel erg op de voorgrond. Weet je, die X zo met die, kent u dat? Met die R er zo in. Die Romein, de P zoals wij hem zien. Maar het is de hoofdletter R in het Grieks. De G en de R. Wat betekent Christus is koning. Maar ja, wat betekent dat dan? Christus koning is, kom op. Betekent dat dan dat hij de baas is van alles? Ja, dat zou betekenen. Een koning is toch een baas. Maar in 1 Korinthe 15 heeft Paulus wel een heel bepaalde betekenis over dat koning zijn. Maar we gaan eens even verder kijken. Ik moet ook wel tijd in de gaten houden, zie ik altijd met zoiets. Het is een ontzettend mooi gedeelte. Weet je wat Paulus als eerste zegt? En dat is misschien wel de hoofdboodschap van... ook ik mag dat midden in mijn preek zeggen. Weet je wat eigenlijk de hoofdboodschap is van Pasen? De hoofdboodschap van Pasen is, of je dat nou fijn vindt of niet, en of je dat nou waardeert of niet, en of je dat nou aanvaardt of niet, de hoofdboodschap van Pasen is dat u niet meer in uw zonde bent. Toch? Zo zegt Paulus het hier. Ja, u mag misschien een alternatieve vertaling hebben. Maar zoals hier staat, vers 17... Als Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zinloos. Dan bent u nog in uw zonde. Nou, dat is de stijl waarin Paulus hier spreekt. Hè? Als het niet is gebeurd, dan... Nou, we kunnen zeggen het is wel gebeurd. Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Dus de allereerste betekenis is... Of in ieder geval de enorm belangrijke betekenis is... Dat je niet meer in je zonde bent. Maar nu lopen we eigenlijk vast... Want nu ontstaat er een probleem met ons taalveld. Want als wij niet meer in onze zonde zijn, betekent dat dan ook dat we niet meer zondigen? Nou weet u, het niet meer in zonde zijn, daar wordt mee betekend dat de zonde niet meer over je heerst. Je bent niet meer in de macht van de zonde. En laten we dat nou eens eerlijk tegenover elkaar zeggen. Wij leven als christenen na Pasen. Als u gelooft dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan, dan betekent dat dat u niet meer in de zonde leeft. En nu ontstaat het probleem, want ja, ik weet niet hoe u afgelopen week is gegaan, of uw jaren daarvoor, of nu schiet u misschien allemaal momenten binnen dat u denkt van ja, maar er zijn momenten in mijn leven dat ik eigenlijk denk van, kom op, ik zit nog midden in mijn zonde. Dat is niet de boodschap van de Bijbel. De boodschap van de Bijbel is dat de deur is geopend en dat je nu door het geloof in de Heer Jezus Christus als waar die deurklink naar beneden mag doen en mag binnengaan. Betekent dat dat je niet meer zondigt? Ja, dat betekent nog steeds dat je zondigt. Maar niet meer dat je in de macht van de zonde bent. Dat was voor Pasen. Kijk, en dat is nou net hetgene wat Jezus Christus met zijn opstanding heeft kunnen uitdelen aan ons. Het is als vroeger, jongens, als je... Ik weet niet hoe dat trouwens nu gaat, weet ik het... Voorbeelden van mij zijn van vroeger natuurlijk, als het over de klas gaat. Want ik ben al, het is wel even geleden dat ik in de klas op de lagere school zat. Tegenwoordig heet het zelfs allemaal anders. Hè? Maar bij ons was het zo, dan, als er dan iemand jarig was, dan kon je natuurlijk uitdelen in de klas. En dan mocht er altijd één of twee mee en die gingen alle andere klaslokalen langs. Heeft u dat vroeger ook meegemaakt al, denk ik? Ja, hè? En dat was bij ons ook zo. En dan kon je uitdelen. En hoe ging dat dan? Dat was natuurlijk wel frustrerend soms, denk ik, voor een aantal mensen. Voor mij bijvoorbeeld. Dan kregen natuurlijk alleen maar de vriendjes van diegene die dan vanuit een andere klas binnenkwam lopen. Kregen alleen die vriendjes van diegene, of diegene die kende, die kregen dan wat uitgedeeld. En dan ging die weer naar het volgende lokaal. En ik had kennelijk niet zoveel vriendjes, want ik kreeg nooit zoveel. Ik kan ook zeggen, dat kan je lachen misschien aan jezelf, dat zou best kunnen. Maar... Hoe zit het nou met het uitdelen wat de Heer Jezus doet? En dan zegt Paulus dus heel verrast, 1 Korinthe 15, ja verrast is het niet, want het is heel de tekst van het Nieuw Testament, heel de inhoud van het Nieuw Testament, dat je met Jezus Christus bent opgestaan in een nieuwe schepping. Dat je niet meer in je zonde leeft. Of dat je het, zoals ik pas in een gesprek met iemand aanhaalde, dat je geen zondaar bent, maar een gelovige die zondigt. En dat is een wezenlijk verschil. Als u zichzelf zondaar noemt, dan betekent dat dat u... Nou, laat ik het heel praktisch zeggen. Jongens, wat doet een voetballer? Enig idee wat een voetballer doet? Nou, zal ik jullie helpen? Hij voetbalt. Enig idee wat een fietser doet? Die fietst, toch? Wat doet dan een zondaar? Die zondigt. Dat betekent als u een zondaar bent, dat zondige bij u hoort. Is dat zo als u gelooft in de Heer Jezus Christus? Hoort dat dan bij u? Of bent u door het geloof in de Heer Jezus Christus een gelovige geworden? Een heilige geworden zoals Paulus in het begin van Korinthe is begonnen? En worstelt u nog steeds met een gedeelte van uzelf, met die, zoals de schriften noemen, met die oude mens? Het is zo belangrijk om vanuit Pasen te leven. Ik heb in mijn eigen leven ook gemerkt hoe belangrijk het is om te realiseren dat die strijd gestreden is door de Heer Jezus Christus. En dat je in je falen en je tekortschieten naar Hem toe mag gaan en opnieuw in zijn gemeenschap wordt aanvaard. En opnieuw mag zeggen, ik ben uw kind. Ik ben, zoals Paulus zegt, ook vaak in strijd met mezelf. Persoonlijk ook trouwens hoor, hoef ik ook niet als dominee buiten te staan, want dat keer je denk ik ieder allemaal. Misschien heb je als man weer andere probleemgebieden dan als vrouw. Maar je hebt allemaal zo je problemen, hè. En je worstelt. Maar je geeft het antwoord van Paulus. Het antwoord van Paulus op die vraag van, of op de opmerking van, hij is, als ik het goede doe, als ik het goede wil, dan doe ik het niet, hè, even in onze taal. En als ik het goede wil, dan doe ik het kwade. En dan is het kwade dichtbij, en het goede dat ik wil, dat doe ik niet, enzovoort. Dat is een tekst die we regelmatig te horen krijgen. Ik ben er vroeger zo vaak mee om mijn oren geslagen. Het goede dat je wilt, dat doe je niet, en je bent tot niks in staat. Als je dan kijkt wat er in de catechismus staat, nogmaals, je moet echt veel beter de catechismus gaan lezen hoor. Als er in de catechismus staat er, klopt dat? Is het antwoord ja, tenzij je wederom geboren bent. En in de catechismustaal is dat tenzij je tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen bent. En hoe zegt Paulus dat? En daarom, wij kennen in de Bijbel steeds maar halve antwoorden. Paulus zegt, ja dat is waar, ik worstel ermee. Maar als ik dat doe, dan doe ik dat zelf niet meer. Maar dan doet mijn oude ik dat. Dan denk je, ja, dat is lekker makkelijk. Dus je zondigt en dan geef je je oude ik de schuld. Is dat nou een oplossing? En dat is de oplossing die Paulus kiest. En hoe kan hij die kiezen? Doordat het Pasen is geworden. Doordat de deur is geopend door de Heer Jezus Christus. Doordat de macht van de zonde is kapot gegaan. En nu kan je ook merken hoe belangrijk het is om dan vanuit Pasen te gaan leven. Want als je dat dus gelooft, dan begint de strijd met de zonde pas. Maar dan begint die strijd delend in de overwinning van de Heer Jezus Christus. Dat is zo belangrijk. Hij stond op, niet voor zichzelf. Hij stond op niet om een statement te maken van, kijk mij, zie je wel dat ik sterker was? Hij staat op uit de dood om wat hij heeft verworven aan ons uit te delen, zoals de catechisme zegt. Om uit te delen. Ook zijn gerechtigheid en zijn heiligheid. Ze zijn van u. Naast aan jou en aan u de vraag, wat doe je daarop? Ga je er met de rug naartoe staan? Zeg je van, ja, maar ik vind zoveel dingen nog in mijzelf die niet kloppen. Dan ben ik vast geen goede gelovige. Of realiseer je dat je nooit een goede of een minder goed gelovige wordt door dingen wel of niet te doen. Maar dat je alleen maar een goede of niet goede gelovige bent. Het enige bepalend daarvoor is jouw geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Dat het voor jou gebeurd is. Dat je nieuw bent. Als zo'n fietser, jongens, als ik dat tegen zeg van, je bent een fietser. Het wordt nu tijd dat je hard gaat lopen. Wat zegt hij dan tegen mij? Ja, maar ik was toch fietser? Een fietser loopt toch niet hard? Als u van uzelf blijft volhouden dat u een zondaar bent, zult u ook nooit de stap daarin maken waarin u werkelijk strijdt met uw zonde levert. Want bij een zondaar, het Nederlandse woord zegt dat ook, hoort zondigen. En dat hoort niet bij u. En als dat wel zo is, tenzij u niet gelooft in de Heer Jezus Christus, kan natuurlijk ook. Ik ken u daarvoor onvoldoende. Het kan best zijn dat u hier in dit huis gebed zit. En u bent komen te zitten en denkt van ja, ik kom hier nou eenmaal omdat dit ja, het moet van mijn vader en moeder. Of zijn andere redenen, mooie gewoonte, kan toch nooit kwaad. Of, nou ja, de zon scheen toch niet, dus ik kon niet op het strand. Zulke soort dingen. Ja, dan heeft u aan deze boodschap ook helemaal niks. Maar weet u, dan is 1 Korinthe 15 ook niet voorgeschreven. Pas vroeg iemand aan mij van 1 Korinthe 15 gaat toch over de opstanding uit de doden, hè? Ik zei, ja, klopt. Ik zeg, kun je me nou eens vertellen met 1 Korinthe 15, hoe zit het nou met mensen die niet in Jezus geloven? Krijgen die nu ook een nieuw lichaam als ze opstaan uit de dood? En toen zei ik, ja, dat is een mooie vraag, maar daar zegt 1 Korinthe 15 niks over. 1 Korinthe 15 gaat over mensen die geloven. Het gaat over mensen die een nieuw lichaam krijgen als Jezus Christus terugkomt op de wolken van de hemel. Het gaat niet over de ongelovigen. Het gaat niet over de vraag wat die dan voor lichaam krijgen. Dat is toch een probleem, want mensen die geloven krijgen een verheerlijk lichaam. Hè? Dat is het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. Waarin je deelt in de heerlijkheid van Christus. Je krijgt een verheerlijk lichaam. Hebben we dat niet gelezen? Nieuw lichaam. Staat hierna. Dan is alles weer goed. Al je gebreken, al je problemen, al je zorgen waar je misschien ook als ouderen mee kan worstelen. Hè? Misschien niet goed meer kunnen zien, niet goed meer kunnen horen. Je krijgt weer een nieuw lichaam. Maar dat komt omdat je gelooft in de Heer Jezus Christus en dat je deelt in zijn heerlijkheid. Hoe is het dan met mensen die niet geloven? Wat voor lichaam krijgen die dan? Dat zijn dus woorden waar de schrift eigenlijk hier ook helemaal geen antwoord op geeft. Want daar gaat het hier helemaal niet om. Het gaat erom, wat gebeurt er met je als je gelooft in Jezus Christus, de Zoon van God? En dan zegt Paulus dus tegen die gemeente, als je niet meer gelooft dat Jezus uit de dood is opgestaan, dan kan hij het niet meer uitdelen. Dus dan ben je nog steeds in je zonde. En dan stort toch een beetje de vaste grond onder je voeten vandaan. Goed. Maar als dat dan zo is, hè, dat Jezus overwonnen heeft, dat Jezus koning is, betekent dat dan ook niet automatisch dat alles goed is? Hoe kan het dan zijn dat gelovigen die met Jezus overwonnen hebben, hoe kan het dan inderdaad zijn dat ze nog steeds zondigen? Hoe kan het zijn dat ook gelovigen die met Jezus Christus zijn overwonnen, of hebben overwonnen, te maken krijgen met ernstige ziekte, met pijn, met sterven, met nood? Hoe kan dat dan allemaal? En misschien heeft u allemaal al zo iemand in uw omgeving van bij wie u dat denkt. Waarom nou toch? Bij ons overleed in de familie pas een neef. Eigenlijk in eerste instantie een neef van mijn vrouw. Jong gezin. Een paar kleine kinderen, kleine meisjes. Hersentumor. Nog even geopereerd, nog even geleefd. En dan sterf je en zit je in zo'n kerkje daar op het midden van Nederland. En er staat zo'n kist voor in de kerk. En waar op de zijkant van die een jongen die volop gelooft in Jezus Christus, de Zoon van God. Oudeling in zijn gemeente. Er staat zo'n kist in de kerk. Er staan op de zijkant, hebben de kinderen hun handjes erop overtrokken. Weet je, de hand opgeplaatst en zo omheen getekend. En dingen opgeschreven. Eerlijk gezegd snap ik het dan ook even niet meer, hoor. Dat doet mij dan ook zeer als Jezus Christus heeft overwonnen. De macht van de dood is overwonnen. Christus is koning. Kom op. Wat heeft de jongen daar dan aan? En natuurlijk mag je dan het antwoord geven. Ja, straks krijgt hij weer een nieuw lichaam wat gezond is. Nu mag hij met zijn geest in de hemel zijn om straks weer op de aarde te zijn. Dat is allemaal waar, maar en dan voor degenen die achterblijven. Dat we allemaal is. Is Christus nou wel koning? Dat teken voor in die kerk, dat giro-teken, die G en die R, klopt dat eigenlijk wel? En dan geeft Paulus een iets wat verrassend beeld op dat koning zijn van Jezus. Eigenlijk een beeld dat ik er vroeger ook helemaal niet bij had. Ik had altijd het beeld bij koning. Een koning is degene die overwonnen heeft en die erop, zoals de psalmentaal ook vaak is, hè, die erop uitrijdt en die nu koning mag zijn zoals zo'n koning Salomo in vrede heerst en regeert. Recht spreekt. Wat doen koningen nog meer? Zoals een koning een beetje van ons, hè, zo'n koning in vredestijd. Dat ooit in een van mijn vorige plekken in Gouda een gesprek met z'n vijf rondom de tafel met Willem-Alexander. Het ging over koning zijn, maar het ging over Marokkaanse jongeren en zo en de problematiek die ermee te maken had. Ja, en dat is een beetje het beeld dat wij van koning hebben, toch? Maar het koningsbeeld van Paulus is een totaal ander beeld. Het koningsbeeld is namelijk een strijdende koning. Een koning die vecht. Een koning die als het ware de laatste hindernissen aan het opruimen is. En dat kost tijd in de Bijbel. Waarom kost dat tijd? Waarom is het niet afgelopen eigenlijk met de opstanding? Zei iemand pas tegen me. Of met Pinksteren. Waarom stopt het niet na Pinksteren? Waarom gaat het door? Er zijn allerlei antwoorden op te geven. Maar tegelijkertijd weten wij niet de details waarom God wacht. Ja, God wacht omdat er nog mensen tot geloof moeten komen. Maar hoe lang dan? En wanneer bepaalt God dat het goed is? Maar wat we weten is dat die strijd er is. En dat inderdaad die laatste vijand, kijk maar naar vers 26, de dood nog is. En dan komt dat verrassende ook van deze koning. Daarin is onze koning Jezus Christus precies tegenovergesteld aan andere koningen. Als deze koning gewonnen heeft, definitief gewonnen heeft, over die laatste resten van die tegenstribbelende demonische machten verslagen heeft. Hè? Wat zal hij dan doen, denkt u? En kom nou even niet met allerlei beelden van een duizendjarig rijk en dat en allemaal erbij. Want ik zeg daar helemaal niets over in dit verband, maar het gaat daar gewoon niet over in 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15 zegt, als Jezus uitgestreden is, weet je wat hij dan doet? Dan geeft hij het koningschap terug aan zijn vader. Dus dan mag, zijn vader krijgt dan weer alle macht. Dat had hij letterlijk beschreven. Wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, zal de zoon zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in alle zal zijn. Dus verwar het feit dat de dood nog heerst niet met het feit dat u niet meer in uw zonde bent als je in Jezus Christus gelooft. Laat je door het feit dat de dood nog heerst niet tegenhouden om juist met je gezicht naar Pasen te gaan staan. Met je gezicht naar Jeruzalem te staan. En niet met je rug zoals die emmersgangers. Bij die emmersgangers hielp het alleen maar om weer tot beeld te komen dat Jezus met u mee ging lopen, de schriften ging uitleggen. Het is natuurlijk altijd wel verrassend, hè? Want de Staten wisten u dan niet dat Christus moest lijden en sterven, uit de dood moest opstaan. En denk ik, ja, maar zo heel veel duidelijke teksten in het Oude Testament zijn er ook niet van. Wat heeft Jezus nou allemaal precies tegen ze gezegd? Hij heeft bijvoorbeeld naar Jesaja verwezen, waarin staat dat zijn oog niet donker zal worden. Heeft hij verwezen naar Psalm 16. Ja, die Psalm 16 wordt vaak gebruikt, ook op, met Pinksteren, maar ja, kennelijk is dat onderwijs uit het schrift dan het enige wat je weer omhoog haalt. Nou, dat wou ik tegen u vanavond ook doen. Uw emotie haalt u niet omhoog. Ook je falen haalt je niet omhoog. Je overwinnen haalt je niet omhoog. Alleen de kennis van wat hier staat in het woord van God. Als je gelooft dat Jezus Christus zoon van God is. Als je gelooft dat hij uit de dood is opgestaan. Dan ben je niet meer in je zonde. Weet u, deze boodschap maak je als dominee in de gereformeerde gezindheid niet populair. Want het geeft haast het beeld van iemand die zegt dat het allemaal niet meer zo toe doet. Zoals pas iemand tegen me zei, dominee moet een beetje voorzichtig zijn met te zeggen van Jezus houdt van je. Want het betekent ook wel dat we voluit uit de geboden van God moeten leven. En dat we... Nou, ga zo maar door, hè. Dan komt een hele rij. En dan zeg ik, weet je, hoor je nou wat je zegt? Je zegt dus dat Jezus van je houdt, maar dan moet je wel eerst volgens de geboden van God leven. En dan moet je eerst tot hem bekeren en dan gaat Jezus van je houden. Zou dat de volgorde zijn in de Bijbel? Of zou het andersom zijn? Zou de boodschap van de schriften zijn, God houdt van u, hij wil u redden. Draai je daarom naar hem toe. Bekeer je tot hem. De geboden van God worden pas belangrijk van je als je ontdekt dat Jezus van je houdt. En niet andersom. Je gaat niet door beter de geboden te doen zorgen dat Jezus van je houdt. Echt niet. Dat komt van God vandaan. Dat is ook het bevrijdende, ontspannende van Pasen. Het is allemaal voor je gebeurd. Ook als je om je heen nog steeds met de gevolgen van de zonde te maken heeft. Dat heb je als dominee, dat heb je als ouderling ook op huis bezoeken. En dat heb je als, ik denk dat ieder van u, zoals je hier zit in dit huis van gebed, wel op een of andere manier met de dood te maken hebt gehad. Misschien nog krijgt. Eén anders dan de ander. Toen wij vroeger met de jeugdvereniging op de ijsbaan in Utrecht waren. Toen viel een van de jongeren voor ons en iedereen lachte. Die jongen was ter plekke doodgebleven. Had een hersenbloeding gekregen. Stierf daar. Dus je hoeft helemaal geen negatief zelfbeeld of ouderwetse dominee te zijn om te zeggen dat de werkelijkheid van de dood nog steeds keihard tegenover het koning zijn van Jezus lijkt te staan. En dat de werkelijkheid, als je straks weer dit huis van gebed uitgaat, heel anders lijkt te zijn dan Pasen. En dat is ook het verband met de uitdrukking waarmee ik begon. Ik weet niet, kunt u nog herinneren, wat was de vraag die ik stelde bij het begin van de kerk? Weet je hem nog, jongens? Van wat betekent het als je voor de doden gedoopt bent? Dat zei Paulus. Ja, maar wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden als de doden helemaal niet opgewekt worden? Dat is naar de bedoeling van die zin. Paulus verwijst naar het reinigen. Dopen, baptizo betekent namelijk evenzeer in het Nieuw Testament reinigen. Paulus verwijst naar het reinigen dat elke Jood moest doen als hij in contact was geweest met de doden. Dat stond dus voor het feit dat de dood stond voor de zonde. De dood staat voor het gebrokene. De dood staat voor de machten van de duisternis. En als je daarmee in aanraking was gekomen, moest je je reinigen en was je onrein. Ik heb één uitzondering opgelezen. Zullen er misschien meer zijn? Maar misschien zijn er onder u die beter thuis zijn zo in de schrift dan ik ben. Ik probeer het ook vanuit mijn hoofd nu te halen. Er is eigenlijk één uitzondering in het Oude Testament waarin je niet onrein was en toch verder mocht gaan, ook al als je in contact met een dode geweest. Weet u welke uitzondering dat is? Als je onderweg naar het paasfeest was. Dan komt gaaf bij elkaar, hè? Als je dus leeft vanuit Pasen, leeft vanuit de opstanding, dan is de dood nog een tegenstander, zoals hier het staat, een tegenstander die nog overwonnen moet worden en zal worden door Jezus Christus. Dan geeft hij terug aan zijn vader. En elke contact van ons met dit lijden en sterven is daar een confrontatie mee, met de gevolgen van de zonde. Maar betekent niet dat je nog in je zonde bent. Betekent niet dat Jezus Christus de Zoon van God niet overwonnen heeft. Paulus eindigt dit stukje met een opmerking die een beetje verkapt staat, weergegeven in onze HSV. Dan denk ik aan, ik kan hem even bijpakken, vers 34... Vers 34 staat, word op de juiste manier nuchter en zondig niet. Sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit. Als je kijkt wat er in het Grieks staat, dan wordt er iets bedoeld als zorg dat je uit je roes wakker wordt. Kom uit je roes. Zorg dat je oprecht wordt. Weet je, ik denk dat een hoop gelovigen nog steeds in hun roes zitten. In een roes waarin ze proberen zo goed hun best te doen, dat vandaag of morgen God naar hen zal kijken en zal zeggen, jij bent toch wel zo goed geweest. Ik reken jou onder mijn heiligen. Ik reken jou onder mijn rechtvaardigen. En weet je, als dat zo zou zijn, dan is de grond onder alles uitgeslagen. Want dan zouden wij als mensen weer op de voorgrond komen. En nu zegt God tegen jou en tegen mij, stop nou met je rug naar Pasen toe te gaan. Kijk nou en let op. Jezus Christus, de Zoon van God, is opgestaan om zijn rechtvaardiging en zijn heiliging aan u, aan mij en aan jou uitdelen. Daarvan uit begint pas de strijd met de zonde. Daarvoor is hij er helemaal niet. Ben je gewoon eigenaar van de zonde. Pas als Pasen werkelijk invloed op je leven heeft, ontstaat er pas werkelijk leven met hem. Het is Pasen geweest. Ga er niet met uw rug naartoe staan. Amen. We gaan zingen uit Psalm 85 en daarvan vers 1 en vers 4. Psalm 85, vers 1 en vers 4. Laten we nog samen danken. Weet u, Heere God, dat leven vanuit Paas, dat stuit ons eigenlijk ook wel een beetje tegen de borst. Want zo'n positie waarin we geacht worden niets te kunnen en niets te doen en overal in te zullen falen, is ook wel een hele kalmerende. Dan kunnen we uiteindelijk ook nergens op aangesproken worden. Net zoals een fietser fietst, een voetballer voetbalt. Zo is het nou helemaal toch dat een zondaar zondigt. En dan komen we bij Pasen uit. En dan zien we dat de steen voor het graf is weggewenteld. Dat de deur is geopend. En dat al ons worstelen, al ons strijden om alsnog voor u acceptabel te worden, dus gewoon tot mislukken gedoemd is. Want Jezus Christus, uw Zoon, heeft alles al gedaan. En worden we als het ware met onze haren uit het water gehaald. Aan onze haren uit het water gehaald. Met ons hoofd weer omhoog. Van kom kind, leef. Dank u, Heer, dat het Paas is geweest. Dank u dat u die Emmausgangers weer terugbracht. Door het onderwijs uit de schriften. Door het breken van het brood. Door het erkennen van Jezus Christus. Vader, geef dat ook dit uitleggen van de schrift, het uitleggen van 1 Korinthe 15, hoewel het voor jongeren best ook wel moeilijk zal zijn, zo'n bijbelgedeelte op zo'n avond. Geef dat een dienst als deze ook een stukje leerdienst mag zijn, waarin we ook weer die kracht van Pasen ontdekken, dat we niet meer in onze zonde zijn. Als dat wel zo is, dan zijn we ook geen gelovigen. Er is geen tussenweg. Is in dit geval geen grijs. Heer, wilt u dat voor ons ontdekken, ook door uw Heilige Geest? Geef ons die kracht om vanuit Pasen te leven. En als dan soms om ons heen die wereld raast, en als we soms om ons heen ook ontdekken dat we niet beter zijn dan diegene die we altijd, waar we altijd onze mond zo van vol hadden, dat we zeiden van ja, die doet die en die doet dat, en als je weer ontdekt dat je zelf helemaal niks beter bent. Heer, geef dan niet dat het geloof onder onze voeten wegzinkt. Dat we op onze emoties gaan drijven. En ze zie je wel, we hebben weer gezondigd. Maar dat we opnieuw de schriften mogen pakken en tegen u mogen zeggen, Heer, vergeef me, ik belijd mijn schuld. Maar ik ben nog steeds uw kind. Ik ben nog steeds een heilige. Ik ben nog steeds een gelovige. Niet dankzij mij, maar dankzij Pasen. Dankzij Jezus Christus. Ja, en dan Heer, kunnen we toch ook wel weer uitkijken naar het moment waarop u terugkomt op de wolken van de hemel. Waarop onze lichamen weer verheerlijkt worden. Waarop we dat mogen gaan doen waarvoor we bestemd zijn in vrede en harmonie met u en met onze naasten op aarde te leven. Moment waarop de hemels Jeruzalem weer neerdaalt en op de aarde komt. Zoals tot zijn doel komt. Heer, dat u niet lang wachten. We zeiden tegen elkaar dat we uw plan daarin alleen maar in hoofdlijnen kennen. Het is ook zo, dus heel veel voor ons verborgen. Maar eigenlijk zijn we er wel aan toe, Heere God. Want als u pas kan komen op het moment dat wij alles goed doen, dan gaat het nooit gebeuren. Moet u een einde maken aan deze maatschappij die steeds verder leidt en kreunt. Aan een wereld die steeds harder schreeuwt. Aan gelovigen in Noord-Korea, in Irak en Iran. Die worstelen met vervolging en vijandschap. Heer, dank u dat daar ook gelovigen zijn die ondanks alles elke keer weer getuigen. Vanmorgen mocht ik er zelf getuige van zijn, Heere God, hoe een Iraanse predikant vertelt dat in al die jaren relatieve vrijheid onder de Sja van Perzië, er zo'n 50.000 christenen in Iran zullen zijn geweest. En dat nu, na, hoeveel jaar zijn het? 30 jaar? 40 jaar? Een jaar of 30 actuele vervolging, een vervolging zoals Iran nog nooit gekend heeft, het aantal christenen meer als vertienvoudigd is. Hoe kan het? En dan kijken we alleen maar weer naar u. En dat kan dus ook alleen maar als alles al gestreden is, als de machten van de demonen verslagen zijn. En dat u als koning heerst. En dat doet u in de strijd. Paulus zei in dit gedeelte dat hij elke uur van de dag in doodsnood was. Dan hoeven we dat niet letterlijk te nemen. Dat is ook niet de bedoeling van Paulus. Het is een stijlfiguur. Waarin we zien dat hij er elke dag rekening mee hield. Wist dat hij ook een sterfelijk mens was. En wist van die laatste vijand. Heren, help ons ook daarin. Ook als we misschien thuis meeluisteren. Misschien tegen de grenzen van de dood zijn aangekomen. Denk, hoe lang nog? En dan. Ook deze laatste vijand is teniet gedaan door Jezus Christus, uw Zoon. En ook deze laatste vijand zal ook voor ons teniet worden gedaan. Heren, dank u daarvoor. Ondertussen, heren, is het ook ontspannend om te mogen geloven dat alles volbracht is. En dat niet onze werken daarin toe doen. Dat niet ons blijden, niet ons dit, niet ons dat, zelfs niet ons gebed om vergeving er te doen. Maar uiteindelijk alleen het werk van uw Zoon, alleen maar Golgotha. Alleen maar het werk van Jezus Christus. Dus bidden voor de gemeente hier in Noordwijk, voor de broeder die u hier ook als predikant heeft geplaatst. Het werk in de gemeente wil nabij zijn. Wil zegenend de gemeente van Noordwijk omringen. Bidden voor onze broeders en zusters in nood. Wereldwijd, heren, zegen ze. Bidden voor onze oudste broeder. Uw eerstgeborene Israël. Heren, weer een spannende periode voor Israël. Alle problemen met de aanvallen vanuit de Gazastrook. De strijd in Syrië. De rol die Rusland daarin speelt. En uw vrienden in de wereld is al steeds verder ontvallen. En is al steeds meer alleen komt te staan. Eigenlijk precies wat u voorspeld hebt in het Oude Testament. Heren, we bidden voor vrede om Jeruzalem. En we bidden dat Jezus Christus als koning ook geopenbaard mag worden aan Israël. Dat Israël Jezus Christus als Messias mag kennen. En zo gaan we weer de week in. In de week in waarin de deur is geopend. In de week in waarin de steen is weggenomen. Waarin we niet meer in onze zonde zijn. En alleen daardoor ook kracht krijgen van uw geest om tegen de zonde te strijden. Ga zo met ons mee, ook in deze week, om Jezus Christus wil. Amen. Psalm 145, vers 2 is onze slotlied, ook een loflied op onze Heere God. Psalm 145, vers 2. Ga zo alle heen in vrede en ontvang de zegen van onze Heer. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.